Broeders en zusters, vrienden en vrienden, de tekst voor de verkondiging vandaag is uit het gedeelte wat we gelezen hebben, Handelingen 1, en daarvan vers 14. En het gaat daar over de discipelen, daar begint het mee, deze allen, dat zijn de 11 discipelen, deze allen, bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen, de moeder van, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dat is de tekst. En het thema luidt, Jezus' werk gaat door ook na hemelvaart. Ik heb 3 aandachtspunten om wat structuur te brengen. Wat hebben wij nodig? Dat is de eerste. Hoe was dat in Jeruzalem? Dat is de tweede. En als derde, vurig bidden om vervulling. Ons eerste punt, wat hebben wij nodig? En ik begin met een voorbeeld. Een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Het is zaterdagmiddag 17 februari 1739. En vlak bij de Britse stad Bristol staat op een heuvel een jonge man. 25 jaar is hij. En heeft een boek in zijn handen. En als hij daar staat, ziet hij opeens een groep mijnwerkers eraan komen. Lopen. Het is zaterdagmiddag, ze zijn klaar met hun werk en ze keren vanuit die steenkoolmijnen terug naar hun families en naar hun huizen. En die jongen daar op de heuvel, die roept ze toe. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk van de hemelen. Nou, verbaasd staan die mijnwerkers stil. En ze denken, wat is dit? En ze kijken naar die man op de heuvel en opnieuw klinkt zijn stem. Matteüs 5, vers 1 tot 3. En dan leest hij dat voor. En die mijnwerkers hebben er geen idee van wie Matteüs is. Laat staan dat ze weten wat in hoofdstuk 5 staat. Maar die man leest het voor en het klinkt als volgt. Toen Jezus de menigte zag, ging hij een berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Intussen komen er nog meer mijnwerkers aangelopen. En ook zij blijven staan en zij luisteren. Ongeveer 100 mannen staan te luisteren naar de boodschap van die jonge man daar op de heuvel. En hij spreekt over het oordeel van God. Hoe ieder mens eens voor God zal staan. En hoe God rechtvaardig is. En de zonde zal straffen. Maar hij spreekt ook met warme gloed over Jezus, die gekomen is als een vriend van tollenaars en zondaars. Hij spreekt over het kruis van Jezus Christus, de liefde van God. En hij spreekt en hij spreekt en hij weet niet van ophouden. En de mijnwerkers, zij staan aandachtig te luisteren. En dan ziet opeens die jonge man iets wat hem raakt. Want op die gezichten van die mijnwerkers die zwart zijn van het steenkoolgruis, verschijnen opeens sporen van tranen die over hun wangen lopen. Hoe kan dat? Wat gebeurt daar? De Heilige Geest werkt krachtig. En daardoor treffen de woorden van die jonge man de harten van die mijnwerkers, die ruwe mannen. Op wie de mensen in de stad Bristol laag neerkijken. Die eenvoudige mannen. Nooit eerder hebben ze de evangelie gehoord. En nu lopen hen de tranen over de wangen. En daar bij die stad Bristol maakt God die tekst uit Lucas 19 waar. Dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De naam van die jonge man is George Whitfield. En hij wordt door God gebruikt voor een machtige opwekking. In Engeland en in Amerika. Het gebeurde in 1739. Bijna 300 jaar geleden. En de vraag is dan, en hoe is dat hier bij ons nu? Hoe gaat het in onze gemeente? Bij het levende woord? Heeft het woord van God hier onder ons kracht? Is het een levend woord? Spreekt God? Worden harten geraakt? Worden mensen gered? Is er leven, geestelijk leven? Wat denkt u daarvan? En dan de vraag waar ik naartoe wil. Wat hebben wij als gemeente nodig? Wat hebben wij nodig? De Bijbel is er. Er is onderwijs. Er zijn mensen. Wat is er nodig? Wij hebben nodig dat God komt en in ons midden werkt. We hebben zijn aanwezigheid nodig. Dat de Heilige Geest meer kracht doet in ons midden. Dat de mensen tot inzicht komen wie God is. Dat mensen ontdekken wie ze zelf zijn. En dat ze gaan buigen voor God. En dat zij hun leven uit handen geven aan de levende God. Dat hebben wij nodig als gemeente. De Heilige Geest. Laten we daarom bidden. Laten we daar vurig om bidden. Zoals die bruid uit het Hooglied dat ook bad. Ontwaak noordenwind. En kom zuidenwind en doorwaai mijn tuin, doorwaai onze gemeente. Zodat de geur van de specerijen worden verspreid, zodat de geur van Christus wordt verspreid. Of bidden zoals die man daar in die vallei, Ezechiël, bij dat dal wat vol ligt met witte, bleke botten. En dan roept hij het uit, Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze beenderen, zodat zij tot leven komen. Want de Heilige Geest brengt nieuw leven. De Heilige Geest is hier nodig. Dat was ons eerste punt. We gaan naar het tweede punt. Hoe was dat in Jeruzalem? Nou, je zult maar eens een onmogelijke opdracht krijgen. Collega die geeft jou een opdracht, of een manager, of een directeur, en je denkt, nee, dat is echt niet mogelijk wat er nu gevraagd wordt, dat kan gewoon niet. Dit is echt te veel, dit red ik niet. En ook de opdrachten die God geeft, kunnen soms zo groot zijn, onvoorstelbaar groot, te groot. Een voorbeeld, opnieuw een voorbeeld. Begin 19e eeuw vertrok er een schip vanuit de haven van Engeland naar China. En aan boord was een jongeman 21 jaar. Zijn naam James Hudson Taylor. God had hem geroepen om in het grote China het evangelie te gaan verkondigen. Een onmogelijke opdracht. 7 maanden zijn ze onderweg. Dan meert het schip aan in die grote havenstad Guangzhou in China. En terwijl hij op het dek zit en dan op de kade kijkt en al die mensen daar ziet, die krioelende mensenmassa, denkt hij na over de vraag die onderweg aan hem gesteld was. Er was een keurig geklede heer die hem gevraagd had. Hey, denk jij dat jij de Chinezen van hun afgoderij af kunt brengen? Denk je dat? En James had geantwoord, nee meneer, Dat denk ik niet. Ik kan dat niet. Maar ik geloof dat God het kan. In het immense China het evangelie laten klinken. Een onmogelijke opdracht. Maar het is gebeurd. God heeft die jongen onvoorstelbaar gezegend en hem gebruikt. Nou, afgelopen donderdag hebben we als gemeente hemelvaart gevierd. Het vertrek van Jezus, zijn komst naar het Vaderhuis, terug naar de hemel, dat is waar geweest. Jezus die teruggaat naar zijn Vader. Denk je zin, 33 jaar geleden kwam hij als een geestelijk wezen naar de aarde. Zo kwam hij, maar hij nam ons lichaam aan. Hij werd mens, kreeg een gestalte, een lichaam. Jezus, de Zoon van God, werd mens van vlees en bloed. En afgelopen donderdag hebben we het gehoord. Jezus steeg op naar de hemel. En de discipelen, ze zagen hem opstijgen en ze keken hem na. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat Jezus ons menselijk lichaam heeft meegenomen de hemel in. Dat is bijzonder. Moet je eens indenken. Jezus zit op zijn troon in de hemel met een menselijk lichaam. Wel een verheerlijk lichaam. In de hemel klopt het hart van Jezus. In liefde voor zondaren. In de hemel klopt zijn hart, net als bij ons, 60 keer per minuut. Met een menselijk lichaam. En hij is ons voorgegaan, vooruitgegaan, de mens, de Godmens, Jezus. Hij is een voorloper, hij gaat vooruit, lees ik in Hebreeën 6 vers 20. Daar lees ik, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. En er zullen ook wij eenmaal komen, eenmaal bij hem zijn, op die nieuwe aarde, onder de nieuwe hemel, met een verheerlijk lichaam, net als Jezus, als tenminste hij onze redder is. Als wij door het geloof met hem verbonden zijn, dan is hij onze vrede, onze redder, verlosser, zaligmaker, onze koning. Nou, de Heer Jezus is teruggekeerd naar de hemel, in het huis van zijn Vader. En wat gaat Jezus daar doen? Gaat hij van de rust genieten? Gaat hij uitrusten van al het werk wat hij gedaan heeft op aarde? Nee, dat niet. Ons thema voor vandaag luidt, Jezus' werk gaat door ook na hemelvaart. In de hemel zet Jezus zijn werk door. En toen hij op aarde leefde, was hij vermoeid. Lag hij soms te slapen in een schip. Maar in de hemel is Jezus niet vermoeid. Daar is hij altijd alert. Altijd ziet hij ons, hoort hij ons. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij zien hem niet meer. Hij ziet ons altijd, ook als wij slapen. En hij is daar altijd werkzaam. Oh ja? Wat doet Jezus daar dan? Nou, hij zit op de troon. Dat wil zeggen, hij regeert. Hij is Heer. Hij is de hoogste Heer. De Kyrios in het Grieks. Dat is de titel die alleen de keizer kreeg. Jezus is de allerhoogste Heer. En zo regeert hij in de hemel en heeft het ook gezegd bij zijn afscheid, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in de hemel gaat Jezus door met zijn werk, vanaf zijn troon regeert hij deze wereld, alles op deze wereld. Er gebeurt heel veel, Maar Jezus heeft de regie. En hij heeft de touwtjes in handen, reken maar. Hij heeft de regie. Hij regeert als koning. Dat doet Jezus in de hemel. En de vraag is, is hij ook jouw, mijn koning geworden? Hij regeert in de hemel. Hij is koning, maar niet alleen koning. Hij is de hemel ook binnengegaan als priester, hoge priester. Hij heeft het offer, het bloed, het heiligdom binnengebracht. Hij bracht verzoening als een priester. Jezus is priester en hij is het offer tegelijk, het lam van God. En wat doet hij nu in de hemel? Jezus bidt. Hij bidt. Hij bidt voor alle mensen die geloven, die tot geloof komen. Dat lezen we Romeinen 8. Daar lees ik, Christus is het, die gestorven is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit, voor ons bidt. Jezus ontvangt onze gebeden. Dat markeert van alles aan. Jezus reinigt ze, zuivert ze en geeft ze door aan de Vader. Dus hij werkt er als koning, als priester en als derde ook als profeet. Hoe dan? Nou, hij spreekt vanuit de hemel tot ons door zijn woord. Door zijn woord. Het woord wat wij gekregen hebben, de Bijbel. Eerst sprak God door profeten. Neem het Oude Testament. Door discipelen. Door apostelen. Door profeten in het Nieuwe Testament. Maar nu hebben wij de Bijbel. En hierin vinden wij alles wat we nodig hebben. Een nieuwe profetie is niet nodig. Dit is genoeg voor ons. En daarom lezen we op de laatste bladzijde van de Bijbel, in Openbaring 22, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen sturen die in dit boek geschreven zijn. God zegt, dit is het, dit is genoeg, er komt niets meer bij. Wij hebben genoeg aan de Bijbel en Jezus als de hoogste profeet vanuit de hemel regeert, bestuurt alle dingen en die geeft ons het woord. Hij geeft ons het onderwijs en hij stuurt boodschappers en uitleggers, zodat wij het evangelie kennen, in ons hart sluiten, gered zijn. Hij stuurt ook mensen om het evangelie te delen. Daarvoor wil hij ook ons gebruiken. Hoort u het? Hij wil u en jou inschakelen om het evangelie te delen. Hoe kunnen we dat? Hoe moeten we dat aanpakken? Valt vaak niet zo mee. Maar kijk eens naar die discipelen. Ze stonden daar op de Olijfberg. En ze keken hun meester na. En hij vertrok. En zij bleven achter. En voortaan moesten ze verder. Zonder dat Jezus bij hen was. En dat niet alleen. Voordat hij vertrok gaf hij hen een opdracht. Hij zei tegen ze, gaat heen. In de hele wereld. En maak het evangelie bekend aan alle schepselen in de hele wereld. Ergens anders zegt hij, u zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot aan de einden van de aarde. Moeten zij dat doen? Die discipelen die daar staan? Die eenvoudige vissers uit Galilea, die ongeschoolde mannen? Moeten zij aan de hele wereld het evangelie brengen? Dat is een onmogelijke opdracht. Onmogelijk? Kreeg Mozes een onmogelijke opdracht van God toen hij het volk uit Egypte moest leiden? Kreeg Gideon een onmogelijke opdracht van God toen hij met 300 mannen die Midianieten moest gaan bestrijden, een leger van 120.000 soldaten? Kreeg Maria een onmogelijke opdracht toen zij een kind het kind zou voortbrengen, kreeg Hudson Taylor een onmogelijke opdracht. Met God zijn alle dingen mogelijk.
Amen.
Alle dingen zijn mogelijk met God. Hij vraagt je af wat die discipelen gedacht hebben toen ze er stonden. Toen Jezus zei, ga heen in heel de wereld en maak mijn evangelie. Hebben ze toen gedacht van, hoe moet dat? Hebben ze gesputterd? Hebben ze tegenargumenten aangedragen? Of hebben ze in stilte gedacht, nou ga er maar aan staan. Hoe moet dat ooit lukken? Hoe kan dat ooit gerealiseerd worden? Maar het is Jezus, de Zoon van God, die hen die opdracht geeft. En Hij is Heer. En Jezus weet heel goed tegen wie Hij het zegt. Hij kent zijn discipelen. Hij weet hoe zwak ze zijn. Hoe kwetsbaar. Hoe bang uitgevallen. Vaak noemde Hij hen kleingelovigen of vreesachtigen. En durft Hij dan nu dit grote werk in hun handen te leggen? Ja, dat durft Hij. En dat doet Hij. Want Jezus geeft niet alleen de opdracht. Hij stuurt ze niet zomaar de wereld in. Nee, Hij geeft ook alles wat ze nodig hebben. En Hij zal ervoor zorgen dat zijn plan niet mislukt. Hij zal ervoor zorgen dat het goede nieuws de wereld ingaat. Hij zal er zelf voor zorgen dat mensen zullen luisteren en verlost worden, gered worden. Voor Hem, voor Jezus, staat het bij voorbaat vast dat zijn plan gaat lukken. En daarom zegt Hij tegen hen, u bent getuigen van deze dingen. Hij zegt niet, jullie gaan nu getuigen van deze. Nee, u bent getuigen. Jullie waren erbij. Jullie hebben het gehoord, gezien en jullie gaan hiervan spreken. Getuigen zijn jullie en ik zal met jullie zijn. Alles waarin jullie tekortschieten, ik zal het aanvullen. Alles wat er misgaat, ik zal het herstellen. Ik zal zorgen. En daarom laat Jezus er direct iets op volgen. We hebben dat samen gelezen in Handelingen 1. Toen Hij met ze samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Jezus geeft nieuwe instructies. Eerst zei Hij tegen de discipelen, ik zal u voorgaan naar Galilea en daar zullen jullie mij zien. En nu zegt Jezus, in Jeruzalem, daar moeten jullie blijven en wachten. Nog niet beginnen met het werk, blijven en wachten, want in Jeruzalem, daar gaat het gebeuren. Wat gaat daar gebeuren? Ik ga de belofte van mijn Vader waarmaken. Vervullen. Jezus gaat die belofte die Hij eerder al uitgesproken had, gaat Hij vervullen. Hij zei toen, Johannes 14, de trooster zal komen. Die ik zal zenden van de Vader. Die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin met mij. Het zal gebeuren. Dus in Jeruzalem blijven, in die stad van de grote koning, en wachten tot het zover is. Dat was ons tweede punt. We gaan naar het derde punt. Vurig bidden om vervulling. Nou, voordat die discipelen op pad kunnen gaan om die opdracht van Jezus uit te voeren, moet er wel wat gebeuren. Want zo gaat het niet. Ze zijn er nog niet klaar voor. Ja, ze zijn oor- en ooggetuigen. Ze weten alles wat Jezus gedaan heeft. Ze weten wat Jezus aangedaan is. En ze weten dat Jezus is opgestaan. Maar welke boodschap moeten zij gaan brengen? Als Jezus straks niet meer bij hen is. Wat moeten ze vertellen? Waar moeten ze beginnen? En ze weten het niet. Ze weten het niet. Is dat herkenbaar? Ze weten het niet. En misschien is dat ook jouw ervaring wel. Dat je zegt, ja, hoe moet het? Ik weet het niet. Ik weet wel wat van de Bijbel. En van Jezus. En de geschiedenissen vind ik mooi. En soms raakt het woord van God mijn hart. En dan ervaar ik dat God er echt is. En ik weet ook dat ik om gered te worden een relatie met Jezus moet hebben. En dat mijn leven vernieuwd moet worden. Maar ik ben er nog niet. En ik heb soms het idee dat ik het allemaal zelf doe. Mezelf inbeeld. Of mezelf moet opwerken. Dat ik zelf God moet zoeken. De Bijbel lezen. Bidden. Strijden. Maar waar is God dan in mijn leven? En wat doet Hij? En waar is zijn kracht? Ziet God mij wel? Zo kun je twijfelen. Of iemand anders ervaart het heel anders. Die denkt, ja, ik ken God. En ik heb zekerheid ontvangen dat mijn zonden vergeven zijn, dat ik gered ben door Jezus, dankzij Gods genade. En er is een verlangen in mijn hart om voor God te leven. Een verlangen om te doen wat Hij wil dat ik zal doen. En ik probeer het ook met vallen en opstaan. Maar het is moeilijk. Wat nou zo lastig is en moeilijk is. Er zijn zoveel mensen om me heen die God niet kennen. En ze weten niet waar ze vandaan komen. En ze weten niet waar ze heen gaan. Ze missen de eerste en de laatste bladzijde in hun levensboek. En eenmaal moeten zij toch verantwoording afleggen voor God. Van hun leven. En ze weten het niet. Ze weten niets. Ze reizen onbezorgd, feestvierend. En fluitend hun ondergang tegemoet. Vreselijk. En ja, ik zou ze zo graag waarschuwen. En vertellen over God en over Jezus. Ze hebben hem zo nodig. Ik zou ze zo graag warm maken voor het evangelie. Hen uitnodigen om naar Jezus te komen. Maar moeilijk is dat. Het lukt niet. En ze zitten er helemaal niet op te wachten bovendien. Ze willen er niet eens van horen. Hun interesses liggen op een heel ander terrein. Dus spreken met hen over Jezus? Dat lukt niet. En bovendien, ik ben een angsthaas. Dit is voor mij een onmogelijke opdracht. Onmogelijk. Nou, de discipelen waren ook van die bangers. Precies zo. Toen het erom ging spannen, lieten ze Jezus allemaal in de steek. En op de avond van de eerste paasdag, van de opstandingsdag, zitten ze als bange vogeltjes bij elkaar met de deur op slot. Verdrietig, angstig, want Jezus is er niet meer. En nu, 40 dagen later, zijn ze weer alleen. En Jezus heeft hen verlaten. Hij is teruggegaan naar de hemel. En Jezus heeft gezegd, zijn werk moet doorgaan. Hoe moeten ze dat ooit voor elkaar krijgen? Broeders en zusters, dit gaat nooit in onze eigen kracht. Nooit. Hij moet het doen. Helemaal. Door mijn leven heen. Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? Blijf in Jeruzalem. Wacht totdat u kracht uit de hoogte ontvangt. Kracht uit de hoogte. Kracht uit de hemel. Goddelijke kracht. De kracht van de Heilige Geest. God die gaat zijn kinderen, die gaat de discipelen straks met Pinksteren aansluiten op de hemelse krachtbron. En dan komt er beweging. En dan komt er moed en inspiratie. Daar zit het woord geest in. Spirit. Inspiratie. Dan gaan mensen veranderen. Dan komen er brandende harten. En dan gaan de monden open. Gelovigen gaan getuigen. Die eenvoudige vissers van vissen. Jezus maakt hen tot vissers van mensen. En ze zullen veranderen in helden. Die geen angst kennen. In boodschappers. Ambassadeurs van koning Jezus. En ze gaan staan en ze getuigen en ze bewegen de mensen tot het geloof in Jezus. Wat een kracht. Wat een kracht. Waar komt die kracht vandaan? Ja, uit de hemel. Bij Jezus vandaan. Die kracht die Jezus aan het kruis heeft verdiend. De kracht van Jezus bloed. Daar is kracht, kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. En in Jeruzalem gaat het gebeuren. Maar wanneer? Niet lang na deze dagen, zegt Jezus. Het duurt niet zo lang. In Jeruzalem gaat het gebeuren. En nu moeten ze wachten. Net als een enkele weken geleden in Galilea moesten ze ook wachten bij het meer. En toen zei Petrus: ik ga vissen. En nu zijn ze in Jeruzalem, terug in Jeruzalem. En wat gaan ze nu doen? Er is geen meer. Gaan ze wachten, rustig afwachten totdat er wat gebeurt? We hebben het samen gelezen. Ze gaan naar de bovenzaal. De bovenzaal. De plek waar ze al vaker samen waren, ook met Jezus. En waar ze het avondmaal gevierd hebben. Daar gaan ze heen. En alle discipelen zijn er. Alle 11. Er zijn enkele vrouwen. De moeder van Jezus is er, Maria. Er zijn broers van Jezus bij elkaar een groepje van nog geen 20 mensen. Wat gaan ze doen? De tijd doden door gezellig wat te praten? Nee. Gaan ze herinneringen ophalen uit de tijd van dat ze met Jezus optrokken? Nee. Gaan ze rustig met de armen over elkaar zitten en wachten ze af tot er iets gebeurt? Nee, wat lezen wij? Vers 14. Deze allen bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van je, en met zijn broers. In Jeruzalem gaan ze bidden. Smeken. En niet eventjes. Ze houden vol. Dag na dag. Waar bidden ze om? Dat is de vraag. Waar bidden ze om? Luister goed. Wat ik zeg. Ze bidden of God wil vervullen, wil waarmaken wat Jezus hen heeft beloofd. Ze bidden dus om de vervulling van de belofte. Van wat beloofd is. Of God dat waar wil maken. En dat is belangrijk, ook voor ons. Zo belangrijk. Dat wij bidden om dat wat God ons belooft. Wat hij ons belooft in zijn woord in de Bijbel. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Want dat is heel krachtig bidden. Als we naar God toe gaan met zijn eigen woord en hem dat woord voorhouden. En dan bidden en vragen: Heere, maakt u uw eigen woord waar. Dat is heel krachtig. Dan sla je bijvoorbeeld Matthäus 11 op. En dan zeg je: Heere God, hier staat het. U hebt het zelf gezegd. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. God belooft, ik zal rust geven. En je legt dat aan God voor. U belooft het. Maakt u dat waar. Dat is krachtig bidden. Lieve vrienden. Daar kan God niet omheen. Om zijn eigen woord. En zo bidden de discipelen ook. En God in de hemel die hoort. En ze beginnen na Pinksteren te getuigen. In Jeruzalem, Judea, Samaria, verder de wereld in. Tot aan de einden van de aarde. Van Jeruzalem naar Rome en van Rome naar alle windrichtingen, naar alle continenten. Overal komt het woord. Ja, zegt u. Mooi. Mooi. Maar dat is zo lang geleden. Dat is zo lang geleden. We leven nu in 2026. En hier leven wij in zo'n levende gemeente als in Jeruzalem. En ikzelf, hoe is mijn geloof? Is mijn geloof vitaal en krachtig? Heb ik mogelijkheden om krachtig te bidden? En wat ik zie is dat het nu niet meer zo leeft als toen. Tijden zijn veranderd. Waar zijn die krachtige getuigen? Waar zijn die brandende harten? Waar is Gods geest? Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, Gods geest, dat hoorde echt bij die eerste tijd van Pinksteren. Nou, dat is niet waar. Gods geest is er nog steeds. Gods geest is er ook nu. Is nog steeds beschikbaar voor u en voor jou, voor de gemeente, voor mannen en vrouwen, voor jongens en meisjes. God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Er is nog steeds kracht in het bloed van het lam. Maar de vraag is, zijn wij daar verlegen om? Willen wij dat graag? Verlangen wij naar kracht uit de hemel? Hier, in onze gemeente? Willen we dat? Echt? Bidden we daarom? Bidden we daar krachtig om? Zelf, persoonlijk, thuis? Maar ook op de gebedskring? Smeekt u daarom? Eerlijk? Willen we dat wel? Gemeente, bid met uw hart. Of u nu denkt dat u kunt bidden of niet kunt bidden, bid met uw hart. Heer, ik hoor van rijke zegen die u uitstort keer op keer en laat nu ook van die milde regen druppels vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij. Druppelen vallen ook op mij. Zegen anderen, maar ook mij. Zegen onze gemeente. En zo'n gebed om de Heilige Geest zal God zeker verhoren. Hoe weet ik dat? Heeft Jezus zelf gezegd. Het is zijn eigen woord. Lucas 11. Als u nu die slecht bent, uw kinderen goede dingen geeft, goede gaven geeft, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Heeft onze gemeente dat niet nodig? De Heilige Geest? Zeker wel. Dus we weten wat ons te doen staat. Laten we bidden om die geest. En laten we grote verwachtingen van God hebben. En grote dingen voor hem ondernemen. Hij is machtig. En bij hem is niets onmogelijk. Amen.